Goedemiddag broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmiddag hoopt ons voor te gaan dominee N. Ribbers uit Papendrecht. Harry Bodewiets is de organist. Dan broeders en zusters de orde van de middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit het liedboek Gezang 255. Uit het liedboek Gezang 255 zingen we na welkom en mededelingen. Na voortum en groet, Psalm 105. De verzen 2 en 3. Psalm 105, de verzen 2 en 3, zingen we na votum en groet. Na de schriftlezing, Psalm 33. De verzen 5 en 6. Psalm 33, de verzen 5 en 6 zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging uit het liedboek Gezang 305. Uit het liedboek Gezang 305 zingen we na de verkondiging. Na de inzameling van de gaven, Psalm 89. Vers 1. In de nieuwe berijming. Psalm 89, vers 1, in de nieuwe berijming zingen we na de inzameling van de gaven. En na de geloofsbelijdenis, Psalm 72. De verzen 6 en 7. Psalm 72, de verzen 6 en 7 zingen we tot slot. De schriftlezing is uit Handelingen. Handelingen hoofdstuk 19. De verzen 8 tot en met 20. De schriftlezing, Handelingen hoofdstuk 19, de verzen 8 tot en met 20. En het laatste vers, vers 20 van het genoemde schriftgedeelte, is de tekst. Vers 20 is de tekst voor de verkondiging. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagavond en graag tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag, gemeente, gasten, jongeren, ouderen. Allemaal hartelijk welkom in deze dienst. Dominee Ribbes uit Papendrecht is onze voorganger. Er zijn verder geen bijzondere mededelingen. We beginnen deze dienst met God groot te maken met lied gezang 255. Ere zij aan God de Vader. Een gezegende dienst gewenst.
Gemeente, wij houden deze dienst in de naam van de drie enige God, in de naam van God de Vader, die zondaren roept, in de naam van God de Zoon, die zondaren redt, en in de naam van God de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door ons Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we nu met elkaar zingen, gemeente, uit Psalm 105, de oude berijming, vers 2. Juicht elk om strijd met blijde galmen, zingt en hoogste vreugde psalmen. Wat verder volgt in vers 2 en daarna vers 3 van Psalm 105. Gemeente, laten we samen bidden om Gods zegen over deze dienst. Ja, Heer in de hemel, dat willen we samen doen. Vraagt naar de Heer en zijn sterkte. We hebben elkaar ertoe opgeroepen in het zingen van Psalm 105, vers 3. Aan het begin van deze dienst willen we tot u komen en vragen naar u of u er zelf bij wilt zijn vanmiddag met de kracht van uw Heilige Geest, zodat wij uw woord zullen verstaan, het in ons opnemen en het met ons meedragen. Heren, wij vragen naar uw kracht om vanuit de kracht van het evangelie op te leven. In de week die voor ons ligt. Wij vragen naar u, die al ons heil bewerkt. Wij zelf hoeven er niets aan toe te voegen of aan bij te dragen. Onze redding van A tot Z is uw werk. In de Heer Jezus Christus, die u ons gegeven hebt als onze redder. In zijn handen is ons leven een gered leven. Een leven dat zin heeft en toekomst heeft. En als we ook vanmiddag erbij stil mogen staan, dat Jezus Christus onze redder wil zijn. Heere, wilt u ons dan nabij zijn met uw Heilige Geest? Zo verwachten we het vanmiddag van u. Dat u zult werken, ook vanmiddag. Door ons hart voor uw woord te openen. Dat we de rijkdom van dat woord zullen zien. Ons toevertrouwen aan de redder, Jezus Christus. Dat we ons laten corrigeren wanneer dat nodig is. Dat we gesterkt worden in het geloof. Dat Jezus Christus alle macht heeft. Niet alleen in het verleden, maar ook vandaag. En tot in alle eeuwigheid. Heere, wilt u ons geven wat we nodig hebben om u te dienen vanmiddag? In het spreken en in het luisteren. In het aanheffen van onze lofzang. En in het begeleiden van die lofzang. Heere, wilt u ons zo alles geven. Help ons om ons te concentreren op de dienst aan u. Ons hoofd en ons hart zitten zo vol dingen. En onze gedachten zijn zomaar afgeleid. In de stilte en in de rust van de eredienst. Maar wilt u ze gevangen houden, die gedachten, bij de dienst aan u? Wilt u ons daartoe in staat stellen? Leid ons met uw geest in de dienst van de gebeden. Zegen onze gaven. En laat onze geloofsbelijdenis met hart en mond mogen gebeuren. Deze dingen bidden wij van u, niet omdat we iets verdiend zouden hebben, maar om Jezus wil. Amen. Ik wil met u en jullie lezen vanmiddag uit het Bijbelboek Handelingen, het tweede boek van de evangelist Lucas, hoofdstuk 19, Handelingen 19, te beginnen bij vers 8. Vers 1 tot en met 7 heb ik een paar weken geleden met u en jullie gelezen. En dan nu vanaf vers 8 tot en met 20. En Paulus ging naar de synagoge en trad 3 maanden lang vrijmoedig op om hen, dat zijn de Joden in de synagogen, door besprekingen te overtuigen aangaande het koninkrijk van God. Maar toen sommigen verhard en ongehoorzaam bleven en ten aanhoren van de menigte kwaad bleven spreken van de weg, maakte hij zich van hen los en zonderde zijn discipelen af. Terwijl hij dagelijks besprekingen hield in de gehoorzaal van Tyrannus. En dit ging 2 jaar lang zo voort, zodat allen die in Azië woonden het woord van de Heere hoorden, Joden zowel als Grieken. En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, zodat ook zweetdoeken of gordeldoeken van zijn lichaam aan de zieken gebracht werden en hun kwalen van hen weken en de boze geesten uitvoeren. En ook enige van de rondreizende Joodse geestenbezweerders waagden het over hen die zulke boze geesten hadden de naam van de Heer Jezus te noemen met de woorden: ik bezweer u bij de Jezus die Paulus predikt. Het waren nu 7 zonen van een zekere Skevas, een Joodse overpriester, die dit deden. Maar de boze geest antwoordde en zei tot hen: Jezus ken ik en van Paulus weet ik, maar wie zijt gij? En de mens in wie de boze geest was, sprong op en af, overweldigde hen tezamen en bleek zoveel sterker dan zij, dat zij zonder kleren en gewond uit dat huis moesten vluchten. En dit werd bekend aan allen, Joden en Grieken, die te Efeze woonden, en vrees overviel hen allen. En de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. En vele van hen die gelovig geworden waren, kwamen hun schuld belijden en uitspreken wat zij bedreven hadden. En de enige van degenen die toverkunsten hadden uitgeoefend, brachten hun boeken bijeen en verbrandden ze ten aanschouwen van allen. En men berekende de waarde ervan en stelde die vast op 50.000 zilverstukken. Zo wies het woord van de Heere krachtig en het werd sterker. Tot zover de lezing van Gods woord. Het zal vanmiddag gaan, gemeente, over de kracht van het woord van de Heere, van de Heer Jezus. En over de kracht van het woord wil ook zingen, nu uit Psalm 33, de oude berijming, vers 5 en vers 6. Psalm 33, het 5e en het 6e vers. Na de verkondiging gemeente willen zingen uit lied 305, vers 1, waar God de Heer zijn schreden zet, daar wordt de mens van dwang gered weer in het licht geheven. Als Heer een woord weer klinkt met macht, wordt aan het volk dat hem verwacht de ware troost gegeven. Wat er verder volgt in vers 1 en daarna vers 2 uit lied 305 dat we straks willen zingen na de verkondiging. En de verkondiging gaat over het Bijbelgedeelte dat we samen gelezen hebben. En de samenvatting van het Bijbelgedeelte is eigenlijk vers 20, de tekst. Handelingen 19 vers 20. Zo wies het woord van de Heere, het groeide, het breidde zich uit. Het woord des Heere wies krachtig en het werd sterker. Wij, gemeente, broeders en zusters, jonge mensen, wij zoeken naar een geestelijke verdieping van het leven. Want er moet toch wat meer zijn, toch, dan het alledaagse, dat vaak zo plat en oppervlakkig is als een pannenkoek. We zijn op zoek naar de zin van het leven, naar spiritualiteit, naar geestelijke ervaringen. Nu is gemeente op de markt van de spiritualiteit van alles te koop. Er zijn natuurlijk de verschillende godsdiensten. Er zijn een heleboel geestelijke stromingen. Er zijn allerlei dingen. En reiki en wicca en noem het allemaal maar op. En je kunt technieken leren voor spirituele verdieping. Technieken om je te verbinden met geestelijke krachten. En uit dat alles kun je je eigen hoogst persoonlijke, godsdienstige keuzepakket samenstellen. En net wat je uitkomt en wat voor jou werkt. Want, ach, wie zal zeggen wat nou de echte waarheid is? Je moet zelf maar kiezen. We leven immers in een keuzecultuur. Je moet zelf maar kiezen waar jij wat aan hebt. En dan is Jezus natuurlijk een heel inspirerend mens geweest. Je kunt vast wel wat van zijn ideeën gebruiken. Voeg maar wat van Jezus toe aan je hoogst persoonlijke godsdienstige keuzepakket. Voeg maar wat van Jezus toe, net wat je zelf wilt en wat je zelf uitkomt. Gaat dat werken? De Bijbelgemeente laat vanmiddag zien dat dat zo niet werkt. En dat je niet zomaar wat van Jezus erbij kunt halen, erbij kunt slepen. Je kunt niet naar believen van Jezus gebruik maken, maar de Heer Jezus die wil u en jou en mij redden. Dat maakt Handelingen 19 duidelijk als het daar gaat over de confrontatie van het woord van de Heer met de spirituele praktijken in Efeze. In die confrontatie overwint, zegeviert het woord van de Heer. Dat is vanmiddag dan ook het thema. Het woord van Christus zegeviert in de confrontatie. En er komen twee dingen tegen. Een afgestrafte magische manipulatie en een bevrijdende geestelijke manifestatie. Het staat op het mededelingenblad een thema en die twee dingen waarbij we vanmiddag stil zullen staan. De confrontatie gebeurt dus in Efeze, een stad, een gemeente in wat vandaag Turkije is. En toen was het een stad met bijna 250.000 inwoners. Geen achterafplaatsje dus. Efeze is beroemd vanwege een schitterende tempel gewijd aan de godin Artemis. En het is zo'n geweldige tempel dat het in die tijd een van de 7 wereldwonderen is. Een wereldstad dus. En zo'n wereldstad is een smeltkroes van allerlei culturen. Multiculti en multireligieus. Allerlei stromingen vragen de aandacht op de religieuze markt. Een paar weken geleden, gemeente, hebben we kennis gemaakt met christenen van een apart soort. Ik neem u en jullie niets kwalijk als je dat niet meer weet, maar ik wil het toch even zeggen. Dat we kennis gemaakt hebben in het begin van Handelingen 19 met christenen die nog niet wisten van de komst van de Heilige Geest op Pinksteren. Christenen die dus achterliepen. Ze vormden een achterstandswijk in het Koninkrijk van God. Maar die achterstandswijk werd een prachtwijk. De geest van Christus versierde de gelovigen met de sieraden van geestelijke gaven. En zo werd het een prachtwijk in het Koninkrijk van God. Maar in Efes is nog heel wat meer dan alleen deze groep. Er zijn allerlei godsdienstige stromingen. Het is een stad vol mensen die allemaal op hun manier houvast en hulp zoeken voor hun leven. Mensen op zoek. En anderen die spelen er handig op in. Want er zijn plenty heilbrengers en hulpverleners. Je kunt zo een blik opentrekken. De stad Efese barst van de spirituele centra. En dan moet je niet denken, gemeente, dat ik dat uit mijn duim zuig om er een mooi verhaal van te maken. Nee, want het is bekend dat Efese in die tijd bekendheid geniet vanwege de magische praktijken die daar uitgeoefend worden. Veel mensen zijn bezig met het bovennatuurlijke en het paranormale. Bezweringsformules doen de ronde. Men gebruikt namen en formules van de meest uiteenlopende herkomst. En men combineert al die formules om zoveel mogelijk invloed in de goddelijke wereld te krijgen. En dat is niet alleen iets van toen, want zo gemeente, zo werkt het nog steeds in Afrika. Op een manier van, noem zoveel mogelijk namen met een godsdienstige klank. Als je zoveel mogelijk namen noemt die godsdienstig beladen zijn, dan daardoor peuter je ook zoveel mogelijk goddelijke kracht los. De stad Efese barst dus van de spirituele centra. En in die stadgemeente waar het spirituele in de lucht hangt, in die stad komt Paulus met het evangelie van Jezus Christus. Hij brengt dat evangelie eerst in een synagoge. Dat is de doorgaande lijn in het Bijbelboek Handelingen. Het evangelie is eerst voor het volk van God, de Joden. En daarom brengt Paulus ook in Efeze eerst het evangelie in de synagoge. En daarna, als de Joden tegenstand bieden, daarna wel 2 jaar lang in de gehoorzaal, in de school van Tyrannus. En die school van Tyrannus, dat is een openbare plek. Paulus brengt het evangelie dus niet in een kerkje, in een achterafstraatje. Nee, op een openbare plaats waar ook anderen hun ideeën verkondigen. Het evangelie wordt op de markt van de meningen ten gehore gebracht. En Paulus die schroeft daarmee, als het ware, zijn prediking in de stad in. Het evangelie dat een kracht tot behoud is. Het evangelie dat iets doet met mensen. Het evangelie dat ook genezing brengt. We lezen daar heel nadrukkelijk van hier in Handelingen 19, want er gebeuren wonderen die de kracht van het woord van de Heer Jezus onderstrepen. En die de rijkwijde van het werk van de Heilige Geest laten zien. En bij die wonderen speelt de naam van Jezus een beslissende rol. Dat spreekt natuurlijk vanzelf. Dat de naam van Jezus een beslissende rol speelt bij die wonderen die Paulus in de vrijmacht van God mag doen. En dan verschijnt er een zevental ten tonele. Zeven zonen van een zekere Skefas, een Joodse overpriester. Geestenbezweerders van beroep. Exorcisten heet dat met een vreemd woord. En dat betekent dat ze boze geesten verdrijven. Althans, dat proberen te doen. Die zeven gemeenten die hebben ontdekt dat de naam Jezus bij Paulus geweldig goed werkt. Nu, dan kunnen zij die naam natuurlijk ook best gebruiken in hun genezingspraktijk. De naam van Jezus als een succesformule, als een bezweringsformule. Daar is toch niks op tegen. Want met hun bezweringspraktijk dienen ze de mensheid en dan is het toch goed. Ze dienen de mensheid, zei ik. Nou ja, ze laten zich er natuurlijk goed voor betalen. Want een spiritueel consult krijg je niet voor niks. En er staat er in het Bijbelgedeelte van vanmiddag, gemeente, in vers 13. Zij waagden het, de naam van Jezus te noemen. Zij waagden het. Dat is wel mooi dat het zo staat, maar als je in de grondtekst kijkt, gemeente, dan moet je er nog veel meer van zeggen. Daar staat een woord waar toch wat anders in zit, waar heel wat meer in zit, namelijk dit. Die zeven, die nemen de naam van Jezus ter hand. Ze leggen er de hand op, ze proberen de naam van de Heer Jezus naar hun eigen hand te zetten. Ze manipuleren. En dat is nu magie. Al een paar keer is het in de preek van vanmiddag het woord magie of magisch gevallen. En je hebt je misschien afgevraagd, wat mag dat betekenen? Dat vreemde woord. Nou ja, magie, dat is proberen bovennatuurlijke krachten in eigen handen te krijgen. Proberen hoge machten aan je eigen hand te zetten. En te gebruiken voor eigen doelen. Manipuleren. Hogere machten proberen te manipuleren, dat is magie. En die zeven die proberen dat dus. De macht die er zit in de naam van Jezus naar hun eigen hand zetten. Ter vergelijking gemeente, in vers 11 staat dat God buitengewone krachten, paranormale krachten, doet door de handen van Paulus. Om het zo te zeggen, Paulus die leent als het ware zijn handen aan de Heer Jezus op het moment dat de Heer een wonder wil doen. En het is de vrijmacht van de Heer wanneer er een wonder gebeurt en waar er een wonder gebeurt, daar gaan wij niet over. Dat is de vrijmacht van de Heer. Maar het gaat er dus om, gemeente, dat Paulus zijn handen aan de Heer Jezus leent op het moment dat de Heer Jezus de macht van zijn naam wil laten zien. Maar dat zevental wil die buitengewone krachten zelf in handen hebben. Ze hebben willen de macht die er schuilt in de naam van Jezus, die macht willen ze naar hun eigen hand zetten. Erover beschikken. Magische manipulatie. Er zijn christengemeenten van wie je de indruk krijgt dat ze ook de Heilige Geest naar hun eigen hand willen zetten. En die de Heilige Geest bijna voorschrijven wat er moet gebeuren en wanneer er iets moet gebeuren. Een spectaculaire geestelijke happening of een opzienbarend wonder. En wel nu. Dat is meer manipuleren van de geest dan vertrouwen op de geest. Goed, dat zevental gaat dus experimenteren met de naam van Jezus onder de leus, als het maar werkt. Iets van Jezus erbij kan nooit verkeerd zijn. Ik bezweer u bij de Jezus die Paulus verkondigt, zeggen ze. Een technisch correcte formule, nog orthodox ook. Want als je op Paulus kunt beroepen, dan zit je natuurlijk wel goed. Maar je voelt wel, gemeente, in deze formule zit tegelijkertijd, die formule toont tegelijkertijd de afstand die er is tussen hen zelf en de Heer Jezus. Jezus is voor hen geen echte realiteit, ze hebben geen relatie met hem. En als ze zo op deze manier de macht van de naam van Jezus naar hun hand proberen te zetten, dan loopt het gigantisch uit de hand. Jezus ken ik, zegt de boze geest. Ja, heel het rijk van de duisternis weet wie Jezus Christus is. Hij is de hoogste Heer. Jezus ken ik, zegt de boze geest. En van Paulus weet ik. Paulus die hoort bij de Heer Jezus. Daar is geen spel tussen te krijgen. Daar is zelfs geen boze geest tussen te krijgen. Jezus ken ik en van Paulus weet ik. Maar wie zijn jullie? En dat is geen vraag naar hun naam, gemeente, van hoe heet je? Dat is geen vraag naar hun naam, maar naar hun kracht. Wat stel je nu echt voor? En dan blijken ze met vuur te spelen. De geest valt hen aan en overweldigt hen. Met zijn zevenen zijn ze. Maar ze vliegen aan alle kanten. Zonder kleren. En gewond het huis uit. Als ze niet zo geblutst en gewond waren, dan zou je erom moeten grinniken. Stel je eens voor, zie het voor je, wat een vertoning. En Lucas, de schrijver van Handelingen, wil misschien ook wel dat we er wat om grinniken. Kijk eens, de macht van de duivel, daar kun je haast om lachen. Experiment mislukt. De magische manipulatie wordt afgestraft. En dit laat zien, gemeente, de naam van Jezus is geen succesformule die los van Jezus zelf verkrijgbaar zou zijn. Boze geesten zijn niet bang voor de naam van Jezus in een hele stapel christelijke woorden, als die woorden alleen maar loze woorden zijn, omdat de macht van Jezus geen realiteit voor je is. En dan red je het niet. Al ben je met z'n zevenen. Al is je vader priester. Of ouderling. Ook al kom je uit een godvrezende familie. Ook al noem je de naam van Jezus. Als Jezus geen realiteit voor je is, ben je een gemakkelijke prooi voor de duivel. Als je echt van de Heer Jezus bent. En dan de naam van Jezus aanroept en noemt. Dan vlucht de duivel. Dan is de duivel bang voor je. Voor dat licht van Jezus. De boze geesten konden tegen Paulus niet op. Want voor Paulus was Jezus een geweldige realiteit. Jezus ken ik, van Paulus weet ik. Maar wie ben jij? Onder wiens macht sta je? Ik ben het eigendom van Jezus Christus, mijn Heer. Hij is mijn redder. Hij is de overwinnaar over alle boze machten. En ik hoef voor de duivel niet bang te zijn. Want ik ben van Jezus. Ja, zou je dat kunnen zeggen, gemeente, jonge mens? Ben je echt van Jezus? Of zou het zo zijn dat je Jezus probeert te gebruiken wanneer het jezelf uitkomt? He, om die vraag gaat het vanmiddag. En je gaat misschien je eigen gang totdat er iets gebeurt dat je niet kunt handelen. En dan wil je natuurlijk wel graag dat Jezus je helpt. En dan zou je Jezus naar je eigen hand willen zetten. En voor jouw doelen willen gebruiken. En dat is gevaarlijk gemeend. Want dan denk je misschien dat je goed zit. Want je gebruikt de naam, immers de naam van Jezus. En je noemt je christelijk. Maar dan kon je wel eens een valse zekerheid koesteren. Je speelt met vuur. Ben je van Jezus omdat je in hem gelooft en omdat hij een geweldige realiteit voor je is. En als je dan de naam van Jezus aanroept, gemeente, dan hoef je niet bang te zijn. Voor niets. Ook niet voor iets uit de onzichtbare wereld. De mens in wie de boze geest is, tuigt de zeven af. Betekent dat de duivel hier de sterkste is? Nee, dat betekent dat Jezus de overwinnaar is. Hij laat niet toe dat er met zijn naam een spelletje gespeeld wordt. En juist dat opent de mensen in Efeze de ogen voor de macht van Jezus. Ze begrijpen dat je geen spelletje kunt spelen met de naam van Jezus. Want Heer Jezus is er voor je behoud, voor je redding, voor de redding van je zonde, voor de redding van je schuld. Jezus is er voor de echte vernieuwing van je leven, daadwerkelijk. Maar Jezus is er niet om er wat van Jezus bij te halen als je dat goed uitkomt voor je eigen doelen. Speel geen spelletje met de naam van Jezus. De mensen in Efeze hebben dat door, dat niet kan. Vrees overvalt hen. En dat betekent dat ze in dat gebeuren, met dat zevental, het onmiddellijke ingrijpen van Christus ervaren. De naam van Jezus wordt groot gemaakt. En dat niet alleen, gemeente, maar dat gebeuren, dat brengt ook een hernieuwde bekering in de gemeente van Christus in Efeze. We lezen ervan, velen komen hun schuld belijden en in het openbaar hun praktijken opbiechten. Ze hebben nu zoveel van de macht van Jezus gezien, dat er een zekere huivering komt. Een huivering om de zonde nog langer aan de hand te houden. Ze komen hun schuld belijden. Ja, wie eigenlijk? De ongelovigen in Efeze, de onbekeerden? Nee, er staat van hen die gelovig geworden waren. Onder die gelovigen zijn er nog veel die nog niet gebroken hebben met alle occulte praktijken. Na hun bekering hebben ze, om het zo te zeggen, gemeente, de achterdeur open gehouden naar de magie. Die houden ze nog aan de hand. En dan vraag je af, gemeente, zal Paulus er nooit over gesproken hebben? Dat christen zijn niet te combineren is met de bedrijven van magie. Natuurlijk zal Paulus daarover gesproken hebben. Maar het leek niet door te dringen. Stel je dat eens voor, gemeente. 2 jaar lang heeft Paulus daar gepreekt. Maar de magie, de zonde, de cultuur, de zonde van de cultuur wordt aan de hand gehouden. Wat duurt het soms lang voordat mensen de consequenties van het christen zijn ontdekken? Wat een geduld heeft God met ons. En dat geduld moeten we dan ook maar met elkaar hebben. Door het gebeuren met dat zevental en de macht van Jezus daarin, daardoor valt bij de gelovigen daarin even ze het kwartje. Nu komt er een eind aan het vasthouden aan de zonde. De boeken met magische spreuken gaan de brandstapel op. Een formidabel bedrag gaat in vlammen op. Voor sommigen is het het bedrijfskapitaal. En ze verkopen die boeken niet om er nog wat aan over te houden. Nee, ze verbranden deze boeken. Publiekelijk. Terwijl hun klanten het zien. Als teken van een radicale breuk met de magie. Die brandstapel op de markt van Everse gemeente is een manifestatie van de kracht van de geest. De geest die mensen bevrijdt van gebondenheid aan het duivels en aan het zondige. Niet Paulus heeft deze manifestatie georganiseerd. Paulus heeft niet gezegd, wat moeten jullie nou eindelijk eens gaan doen? Maak er een brandstapel van die boeken met die magische formules. Nee, de geest, Gods geest, brengt van binnenuit mensen hiertoe. Tot deze bevrijdende breuk met het verleden. Het laat zien, gemeente, als de geest van God in je werkt, dan breek je met dingen die je niet dichter bij de Heer Jezus brengen, maar die je van de Heer Jezus losweken. Dan gaan de dingen letterlijk of figuurlijk het vuur in. Dan speel je niet met vuur, maar dan gaan dingen het vuur in. Jezus laat zien dat er met de macht van hem, met de macht die er zit in zijn naam, geen spelletje gespeeld kan worden. Zo zegeviert het woord van de Heer en werd het sterker, vers 20. De invloed van het woord neemt toe. Het legt beslag op de harten en de levens van mensen. En zo kan het ook vandaag, gemeente. Want de kracht van het woord van de Heer is niet minder geworden en de geest van God is nog steeds dezelfde. Geest is niet veranderd. Ook nu kan en mag het gebeuren. Dat het woord van Christus zegeviert, overwint, invloed krijgt in je leven. Je brengt tot het breken, tot de bevrijdende breuk met de zonde. Dat mogen we verwachten, gemeente. Dat het woord van God steeds meer en steeds weer invloed krijgt in ons leven. Dat het in ons groeit met kracht. Met een bevrijdende kracht. Dat mogen we verwachten. Voor onszelf. En voor anderen. Amen. Thank you. Gemeente, wij willen samen danken en bidden. Wij willen in ons gebed ook nog voorbeden doen voor zuster Besseling Hilkhuizen, die in deze week een heupoperatie moet ondergaan. Laten wij samen danken en bidden. Heer in de hemel, wij danken u voor uw woord. Uw woord dat zegeviert, overwint. We hebben dat vanmiddag in de Bijbel mogen zien. En dat is niet alleen toen waar, maar dat is ook vandaag waar. Want de geest is niet veranderd, zijn macht is niet minder geworden. Laat uw macht, Heer, en de kracht van uw woord in ons leven steeds meer invloed mogen krijgen. Wilt u ons zo in deze nieuwe week laten leven als kinderen van u? Met een open hart en een open oog voor mensen om ons heen. Ook een open oog voor situaties waarin wij wellicht getuigen kunnen zijn in daden of met woorden of met allebei. Vervul het leven van ons allemaal met uw Heilige Geest. Dat we door uw geest geleid worden, een kracht mogen krijgen om uw wegen te gaan. Doe ons u volgen, ook als het moeilijk is. Als de Heer Jezus volgen iets kost. Als we de consequenties van het christen zijn zien en dat het wat van ons vraagt. Heere, wilt u ons dan trouw maken dat wij vanuit uw liefde de weg achter de Heer Jezus aan zullen gaan. Wij bidden u voor hen die moeite en zorgen met zich meedragen. Ziekten, lichamelijk en psychisch. Wilt u de zieken in de gemeente nabij zijn en kracht geven? En kon het zijn ook beterschap en herstel. In de dienst van vanmiddag willen we u samen bidden voor zuster Besseling, die deze week naar het ziekenhuis moet voor een heupoperatie. Wilt u met haar meegaan en haar rust schenken? Wilt u ook uw zegenende hand uitbreiden over de handen van doktoren en anderen bij de operatie, dat de operatie mag slagen? En wilt u daarna herstel geven, tot eer van uw grote naam, dat wij zullen dank zeggen als onze gebeden verhoord zijn. Heer, ontferm u over deze wereld, waarin zoveel nood is. Sommige dingen vallen op, omdat ze het journaal halen. Een vliegtuigongeluk in Iran. Een aanslag in Indonesië. Heer, ontferm u over allen die in de nood van hun leven tot u roepen. Wees met allen die een verantwoordelijke positie hebben op politiek en economisch terrein. Wilt u hen leiden met uw Heilige Geest? En geven dat zij u zullen kennen Want alleen dan zal het goed kunnen zijn wat zij beslissen en wat zij doen. Heere, zegen al het werk dat in uw koninkrijk gedaan wordt. Wees met de zendelingen, in het bijzonder de zendelingen van onze kerken met wie wij ons verbonden weten. Dominee Vos in Mozambique, de anderen, wilt u ook hen geven wat ze nodig hebben? Wilt u met de kracht van uw geest het werk in de gemeente vergezellen? Zodat wat in de gemeente gedaan wordt niet leeg en zinloos is, maar dat het kracht heeft door u. En dat het bijdraagt aan uw koninkrijk. Zegen de kerkenraad, de voorganger. Wilt u hem kracht geven, elke dag opnieuw. Wij bidden u voor hen die rouw dragen, die alleen door het leven gaan, een lege plek hebben of gekregen hebben, een lege plek die nooit wendt. Wilt u troosten en sterken, met de troost en kracht van uzelf. Laat uw koninkrijk komen, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, u krijgt nu gelegenheid om uw gaven aan de Heer en zijn dienst te geven. Daarna zingen we ter inleiding op de geloofsbelijdenis, psalm 89 vers 1 uit de nieuwe berijming. En na de geloofsbelijdenis is onze slotzang uit de nieuwe berijming van psalm 72, de versen 6 en 7. met de wereldwijde kerk van Jezus Christus belijden we ons geloof met deze woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het rijk van de dood, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding des vleeses en het eeuwige leven. Amen. Ontvangt met een duivige geopendheid de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.